Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal waarin dominee Van der Wint voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Exodus 3 en Lucas 20. De kerkdiensten van zondag 25 november. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. In die dienst herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Breuren uit Waarder voor te gaan. Vanavond zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang van vanavond is uit Psalm 136, vers 25. Looft hem, al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft. De kerkenraad wenst u en jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 68, de versen 13 en 16. Looft God in zijn gemeente alom. De Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost nog naderen. En ook vers 16, gij koninkrijken zingt Gods lof. Psalm 68, vers 13 en 16. Nadat we het geloof hebben beleden, stemmen we met de 12 artikelen in met het zingen van Psalm 48. Het zesde vers, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in verbondenheid met de kerk, over heel de wereld en van alle eeuwen, door belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, de ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God en Vader, in ons gebed naderen we tot u. U die God bent, de eeuwige, onze schepper. U die uw kerk in deze wereld samenbrengt, de weg wijst, u die uw kerk onderhoudt door mensen te roepen en te trekken uit de macht van de duisternis en brengt tot uw licht, die uw kerk onderhoudt ook door haar te leiden en wijsheid te geven en te voeden met uw woord, met de kracht van uw Heilige Geest. U brengt wij de eer en de lof ook deze avond. Zo mogen we ook vanavond weer bij elkaar zijn. En daar danken we u voor. Om samen te zijn. En de schriften te openen. En we bidden dat u ons ook daarin leidt. U die uw Heilige Geest gegeven hebt. En Heere, wilt u naar uw belofte dan ook nu vanavond met uw Heilige Geest ons licht geven en onze harten richten op u. Er kan zoveel zijn wat ons bezighoudt, wat ons hindert in het luisteren, wat, Heere, obstakels kunnen zijn om uw woord aan te nemen. Wij bidden van u dat u zelf daarin met uw liefdevolle kracht onze harten raakt, ons onderwijst in uw woord. En geef dat we in dankbaarheid zullen leven. We danken u dat we vanmorgen ook samen het avondmaal hebben kunnen houden. Dat het in de gemeente stond aangericht. Dat de roep klonk. En Heere, dat u daarmee ook op die wijze, door brood en wijn, ons op de Heer Jezus Christus wilt richten, op zijn liefde en zijn trouw, op de tekenen die de beloften ook verzegelen. En u werkt zelf ook met uw Heilige Geest. Bewaar ons daarbij. Geef dat we achter Christus aan zullen gaan, als de leidsman die ons voorgaat, als diegene die ook in onze plaats heeft gestaan in het gericht, de vloek heeft gedragen en is opgestaan uit de doden. Leer ons in het geloof op hem te zien en daarna te leven. We vragen zo om de hulp en de kracht van uw Heilige Geest. Spreken, in luisteren, in heel de eredienst. Sterk ook allen die daarin bepaalde taken hebben. En Heere, gedenk de mensen die thuis luisteren. Wilt u ook uw zegen daar schenken? We mogen ook met elkaar verbonden zijn vanwege u en uw woord. En Heere, wilt u dan ook de luisteraars thuis dat doen beseffen en een rijke zegen deze avond schenken. En zo komt uw woord ook op plaatsen waar wij er misschien niet aan denken of onwetend van zijn. Laat het ook daar vrucht dragen en zijn kracht doen in de harten en levens van mensen. Vergeef ons genadig wat er niet goed is. Daarvoor pleit in ons gebed ook telkens weer op het offer van uw Zoon Jezus Christus. Dat we die reiniging nodig hebben. Dat we daarop mogen pleiten en vertrouwen. Wilt u die genade ons schenken? Ook het geloof daarin. Wanneer juist rondom het avondmaal daar twijfel is. Of onzekerheid of een worsteling om naar duidelijkheid te komen over onze relatie met u, over onze levenswandel voor uw aangezicht. Wij bidden dat u ook hen allen gedenkt die daarin een worsteling hebben. Wilt u de goede weg wijzen in eerlijkheid voor u, maar ook in een toevertrouwen aan uw genade. U bidden we voor christenen die lijden onder druk en vervolging. Heren, er zijn verschillende gebieden en landen in deze wereld waar mensen niet in vrijheid kunnen samenkomen. Of misschien wel naar de kerk mogen gaan en toch telkens als tweederangs burgers behandeld worden. Of veel te lijden hebben onder haat en tegenstand uit de omgeving. Wilt u hen daarin ook sterken en helpen? Hun gebeden horen, hen troosten, hen krachtig maken in het geloof, zodat ook in die omstandigheden uw naam beleden mag worden. U bidden we dat u de verbreiding van het evangelie zegent onder alle volken. U bidden we dat u ook in Nederland met uw Heilige Geest krachtig werkt, zodat mensen tot geloof komen. Ook mensen van wie wij het misschien helemaal niet verwachten, omdat er zo weinig gevoel lijkt te zijn voor wie u bent. Omdat mensen zo sterk het idee kunnen hebben dat er geen God is. Omdat de kerk zo in de weg kan staan bij tijden. Heere, maar u bent machtiger en wij bidden om uw genade. Dat u ook in deze tijd harten opent, brengt onder het woord, doet overtuigen van de liefde van Christus en het leven met u. Wilt u ons daarmee ook verblijden, dat we daarin tekenen mogen zien van uw macht en goedheid en uw genade. En dan belijden we dat we als christenen ook daarin zoveel verlegenheid kennen, En Heere, ook onderlinge verdeeldheid kan zo in de weg staan. Onze lauwheid. En dan ondanks deze schuld, bekeer ons daar ook van. Bidden wij dat u toch doorwerkt met uw evangelie om mensen tot geloof te brengen. Van buiten de kerk, van binnen de kerk. Dat oudere jongeren, ook wanneer we erbij zijn opgegroeid, een diep besef mogen hebben van wie u bent. Dat ook mogen ontdekken. Of als het een tijd lang zo donker en stil is in hun hart. Heere, spreek dan. Laat uw licht erin schijnen. En geef dat er weer met overtuiging en met liefde zo gesproken kan worden van u. En geleefd in de vreze des Heeren met ontzag en toewijding aan u. Help ons daarin. Wij kunnen er niet zelf. Maar we pleiten op uw trouw. En we bidden, we smeken om de werking en leiding van uw Heilige Geest. Zo vragen we het van u, in Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond een gedeelte lezen uit Exodus 3 en uit Lucas 20. Exodus 3, vers 1 tot en met 8. En Lucas 20, vers 27 tot en met 40. En dat dient ook als afsluiting van de preken over Jacob, hoe het na zijn sterven is verder gegaan. Twee gedeeltes waarin ook wordt gesproken over de God van Jacob. We lezen in de schrift eerst uit het Oude Testament in Exodus 3, de versen 1 tot en met 8 als volgt. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heer verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom die doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Tot zover uit Exodus 3. En dan gaan we lezen uit Lucas 20. Vers 27 tot en met 40. De Heer Jezus is in de stad Jeruzalem en hij spreekt daar verschillende dingen die hij ook bespreekt met schriftgeleerden, fariseeën en sadduceeën. En we lezen in Lucas 20 vanaf vers 27. En sommige van de sadduceeën die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe. En vroegen hem en zeiden: Meester, Mozes heeft ons geschreven als iemands broer die een vrouw heeft, sterft. En deze sterft kinderloos. Laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. Er waren nu 7 broers. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. Ook de derde nam haar en evenzo alle 7. Ze lieten geven alle kinderen na en zijn gestorven. En tenslotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die 7 hebben haar tot vrouw gehad. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat ze gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Heere, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden. Want voor hem leven zij allen. En sommige van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden: Meester, dat hebt u goed gezegd. En zij durfden hem verder niets meer te vragen. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek vindt u in Lucas 20, de versen 37 en 38. Lucas 20, vers 37 en 38. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Heere, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden. Want voor hem leven zij allen. De preek is verdeeld in 3 punten. Ten eerste, de God van Jacob leeft. Ten tweede, de gekruisigde Christus leeft. En ten derde, en ook Jacob leeft. Dus de God van Jacob leeft, de gekruisigde Christus leeft en ook Jacob leeft. En gaan zingen van Psalm 17, de versen 4, 7 en 8. En uw gaven, die zullen worden ingezameld in de collecten. En dan zingen wij van Psalm 17, de versen 4, 7 en 8. Gemeente, hoe zal het nu gaan? De komende weken? Hoe zal het gaan de komende dagen? Nu wij vandaag weer hebben geluisterd naar het woord van Christus. En nu we hier brood en wijn hebben ontvangen aan zijn tafel. Wat zal daar nu van blijken in de tijd die volgt? En diezelfde vraag die stel ik bij het sterven van Jacob. Nadat hij al zijn zonen bij elkaar heeft geroepen, iedere stam heeft gezegend met een eigen zegen, en nadat hij alles heeft gezegd, legde die oude aartsvader zijn voeten bij elkaar en stierf. Vader Jacob was er klaar voor. En hij gaf de geest. En hoe zal het nu verder gaan? Hoe zal het verder gaan met zijn kinderen? Hoe zal het verder gaan met het volk Israël? De situatie die leek goed. Het was gebleken dat Jozef leeft. Jacob heeft hem nog kunnen zien. En Jozef heeft zich verzoend met zijn broers. Ze waren elkaar om de hals gevallen. En uiteindelijk staan ze dan met z'n allen bij dat bed van hun vader. Het gezin is bij elkaar, de familie. En ook in het land Egypte ging het hen verder goed. Er was brood en ze kregen er bescherming. En ze werden rijker. En de familie breidde zich uit. Zo is de situatie wanneer Jacob sterft. En toch wist hij dat het zo niet zou blijven. Dat er weer strijd zou komen. Dat kan niet uitblijven. En dan, een aantal jaren later, stierf ook Jozef. Er kwamen andere farao's. Farao's die Jozef niet hadden gekend. En die stonden niet meer zo positief tegenover de Israëlieten. Ze vonden dat Hebreeuwse volk veel te groot worden. En daarom begonnen ze hen te onderdrukken. Slavenarbeid moeten ze verrichten. Stenen bakken. Steden bouwen. Ze komen onder de zweep. En de jongetjes van dat volk moeten worden gedood. Jarenlang ging dat zo door. Jaren en jaren. Het volk van Israël werd onderdrukt, niet voor een poosje, maar voor vele jaren. En op een zeker moment werd Mozes geboren. En Mozes groeit op. Hij wordt een volwassen man. Hij vlucht naar Midian. En hij is daar 40 jaar. Wat een lange tijd gaat dat zo door allemaal. En vader Jacob, had vader Jacob niet zijn vertrouwen op God gesteld? Toen hij die zonen zo om zich heen zag en toen hij dacht aan hun verleden, toen hij profeteerde van hun toekomst, hoe moest dat ooit goed komen? Met zijn nageslacht. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Niet als een wanhoopskreet, maar als een uiting van geloof. Daar verwacht ik het van. De Heere zelf zal zijn volk zalig maken. Hen verlossen, hen behouden. Ja, zo had vader Jacob zijn vertrouwen op God gesteld. Maar als je dan de jaren daarna, die ik zo even in hoofdlijn schetste, als je die bekijkt, waar blijft dat nu? Waar blijft die hoop na zijn dood? In die donkere tijd van slavernij, de Israëlieten die zuchten er zwaar onder. Ze schreeuwen het uit naar de hemel. Waar is dan Gods werk? Waar blijft het dan dat hij hen verlost uit hun nood. Het was een ontroerend geloofsgetuigenis geweest. Dat Jacob mocht achterlaten bij zijn kinderen. Uw zaligheid, uw hulp, uw redding verwacht ik. Alleen u zij het nodig hebben. Is de Heere zijn genade vergeten? Zouden zijn beloftenissen hun vervulling missen? Waar is die God waarop hun vader vertrouwde, waarop hij zijn hoop bouwde? Ja, wanneer we deelnemen aan het heilig avondmaal, belijden we in wezen toch hetzelfde geloof. Heere, ik moet het stuur uit handen geven. Ik ben arm en ellendig, maar op uw zaligheid wacht ik. Daar stel ik mijn vertrouwen op. Uw zaligheid, uw Jezus, dat kind van wie Simeon zei, ik heb uw zaligheid gezien. Van die gewillige zaligmaker, Jezus Christus, daar verwacht ik al mijn heil van. Dat belijden we toch, als we deelnemen aan het avondmaal. En dat geloof. Ja, dat kan bij tijden ook wel op de proef worden gesteld. Dat je misschien vanmorgen met overtuiging, met vreugde, de nodiging tot de tafel van Christus hebt aanvaard. En hoe zal dat nou gaan in die komende week? Soms wordt het zwaar beproefd. Soms ziet u toch niet gebeuren wat u had gedacht. Heeft u wel eens last van zo'n aanvechting? Waar zie ik nu eigenlijk Gods werk? Dat er echt iets verandert in deze wereld. Dat er hier en nu wonderen gebeuren op het gebed. Wonderen door de kracht van God. Soms kan het zo donker zijn en zo stil. En die twijfel komt misschien nog harder binnen wanneer het gaat over mijn eigen hart en mijn eigen leven. Ik mag toch alles van de Heere verwachten uit genade. En hij belooft niet alleen vergeving door Jezus bloed, maar hij schenkt ook zijn Heilige Geest, zodat ik opnieuw word geboren. Maar is het nu echt zo anders? U zou graag heilig leven voor hem, vol van de Geest. U zou graag vrijmoedig van hem spreken. Grote dingen doen tot zijn eer. En u weet ook wel, dat kunt u niet door eigen kracht. En daarom stelt u uw vertrouwen op de Heer. En dan verwacht u ook iets. Dat u er iets van zult merken. Zien, ook in moeilijke tijden. Er wordt ontzettend veel verdriet toch ook geleden in deze wereld. Verdriet en angst. Want wat kan er allemaal niet gebeuren? Door wat mensen je aandoen of door wat je overkomt. Je kunt er ook bang voor zijn. Ja, in deze wereld wordt er veel geleden, ook door Gods volk, die maakt hetzelfde mee. En dan hopen wij op kracht en we zoeken troost, maar soms dan lijkt het ver weg. En je denkt misschien, heb ik me vergist? Klopt het niet bij mij? Nou, in Exodus 3 lezen we over dat nageslacht van Jacob en dat volk dat leed zwaar onder de slavernij. Waar zie je nu dat werk van God? En toch, de Heere hoorde hun gekerm. En hij gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En zo komt daar op een zeker moment die tijd dat hij Mozes roept. Ja, toch zeker wel. Dat moment dat komt daar. Al ging het dwars door duisternis heen, al ging het door strijd heen, maar de Heere die komt hen helpen. Zoveel jaren. Ja, het betreft daar eeuwen. Na het sterven van Jacob. En daar komt de Heer. En dan zal blijken dat de God van Jacob nog leeft. En zo stelt hij zichzelf ook voor bij die brandende doornstruik. Ik ben de God van uw vader. De God van Abraham. De God van Isaac. De God van Jacob. En ik ben afgedaald. En ik zal dit volk redden. En ik zal het leiden naar een goed en naar een vrij land. En hij heeft het ook gedaan. De Heere heeft zijn volk verlost. Door zijn grote macht. Door die grote en ontzagwekkende tekenen. De Heere heeft zijn volk verlost. Door de hand van Mozes, zijn knecht, de Heere gedenkt. Ja, echt. Hij gedenkt aan zijn verbond. Hij gedenkt daar voor eeuwig aan. We vergissen ons niet. Als we van hem alles verwachten. We vergissen ons echt niet wanneer we op grond van zijn belofte alles van de Heere verwachten. De God van Jacob leeft. De gekruisigde Christus leeft. Daar spreek ik in de tweede plaats over. Want zoals zijn 12 zonen zich hebben verzameld rondom Jacob toen zijn laatste uur geslagen was, zo zien we ook de 12 discipelen rondom Christus in die laatste dagen voor zijn sterven. En Christus spreekt dan nog veel met hen. En hij schenkt zijn vrede. Mijn vrede geef ik u. Alleen, daar in Jeruzalem zijn niet alleen zijn vrienden. Daar smeden ook zijn vijanden hun plannen. Schriftgeleerden en Sadduceeën, ze willen hem doden. Jezus van Nazareth, de gezondene van de Vader. Nog een aantal dagen en dan roepen ze: weg met hem. Kruisig hem. En hoe zal het dan verder moeten met zijn leerlingen? Hoe zal het dan verder moeten met de Maria's? Hoe zal het dan gaan met Petrus en met Thomas? Hoe zal het gaan met Maria Magdalena als het ook hun Heere geldt? En hij gaf de geest. We kwamen aan het avondmaal om dat te gedenken. De dood van onze Heer Jezus Christus, dat hij zelf zei: dit is mijn lichaam dat voor u wordt gebroken. Dit is mijn bloed dat voor u wordt vergoten. Voor mijn zonde werd hij daar gedood. Om mij vrij te kopen van mijn schuld. Ja, hoe zouden wij ooit verlost worden zonder die onpeilbare liefde van Christus? En nu voor alles genoeg is gedaan, ben ik verzoend. Hij stond voor ons in het gericht. Hij werd verlaten. Hij gaf zijn bloed. Hij stierf. En dan? Hoe zal het dan verder met ons gaan? En met die discipelen? Nou, daarover heeft Christus ook gesproken. Hij zou weer opstaan uit het graf op de derde dag. Hij keerde terug in levende lijven. De dood, die kon deze rechtvaardige niet houden. Maar Christus overwint het graf en hij leeft. En daar mogen zijn vijanden wel van schrikken. Iets eerder bij wat we hebben gelezen vertelde Jezus die gelijkenis van die slechte landbouwers en hij waarschuwde toen al dat de steen die ze hebben verworpen door God tot een hoeksteen wordt gemaakt en die steen die zal hen verpletteren. Hij bedoelde daarmee te zeggen, ze kunnen hem nu wel verwerpen en kruisigen, maar straks staat hij op en dan zal hij hun rechter zijn. grote kwestie toen. En de grote kwestie nu is, wat doe je eigenlijk met hem? Wat doe je met Jezus? Wat doe je met de Zoon van God? Wat heb je gedaan met zijn woord? En daar ligt ook een lijn naar het avondmaal. Wanneer u daar nog niet aan deelneemt, dan moet u die vraag echt wel meenemen. Voor een volgende keer. Staat u nu eigenlijk wel of niet aan zijn kant? Hoe zit dat nou? Dat u daar duidelijkheid over krijgt. En dat dat ook zal blijken. Ja, want dat Christus leeft, dat betekent dat geen mens hem uiteindelijk zal kunnen ontlopen. We ontmoeten hem eenmaal, allemaal. We komen hem tegen op zijn dag. Dan volgt die grote scheiding tussen vriend en vijand. Hoe zal het gaan met al zijn discipelen? Wanneer Christus uit hun midden is heen gegaan. Niet getreurd. Hij is opgestaan. Hij leeft nu. In de hemel bij de Vader. En daar bidt hij voor zijn kerk. En vandaar regeert hij alle dingen. Vanaf die plaats zegent hij en stuurt hij zijn geest. Israël sprak. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Nou, Jezus Christus, hij is het. Hij is die zaligheid in eigen persoon. Hij is die vertroosting waar Israël naar uitzag. Hij is de redder waar alle gelovigen hun hoop op hadden gesteld. En iedere zondaar die gevlucht is tot hem, tot Jezus. Die krijgt door hem deel aan vele geestelijke zegeningen. In hem zijn we verlost van onze schuld. In hem zijn we aangenomen tot kinderen van God. In hem worden we veilig bewaard. Bewaard door alle stormen heen. Christus leeft. De God van Jacob leeft. De gekruisigde Christus leeft. Jacob leeft. Ook Jacob. Het waren de Sadduceeën die ontkennen dat er een opstanding is. Zeg maar, de vrijzinnige stroming onder de Joden. Ze geloofden er zelf niet in. Maar ze komen wel met een verhaal over de opstanding der doden. Hoe dat dan zit. Sadduceeën. Ja, die beginnen met Jezus over een instelling uit de Torah. Uit de wetten die Mozes heeft doorgegeven over het zwagerhuwelijk. Het was die wet die regelde dat als een getrouwd man sterft zonder kinderen, dan moet een broer met die weduwe trouwen en kinderen verwekken op naam van de gestorven man. En in dat verhaal sterven er op rij 7 broers. En wanneer zij dan eens zullen opstaan uit de doden, voor welke man zal dan die vrouw zijn? Nou, daar heeft de Heer Jezus wel een antwoord op. In het leven van de opstanding gaat niet alles gewoon verder. Maar dat is een andere situatie. En daar is die huwelijksband niet meer van belang. Die speciale liefde voor één man, voor één vrouw, die voel je daar niet meer. De Heer Jezus, die heeft nog wel een ander argument voor de opstanding. Dat komt ook uit de boeken van Mozes. Namelijk dat Mozes de Heere de God van Jacob noemt. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dacht u dat die dood waren? Is hij een God van doden, zegt Jezus. Is hij een God van mensen waar het allemaal voor is afgelopen? Nee, zegt Jezus. Nee, dat kan toch niet? Dan onderschat je de Heer. Dan heb je nog niet duidelijk hoe machtig Hij is, hoe onverbreekbaar Zijn trouw is, Zijn trouw aan Zijn kinderen. Eeuwen nadat Abraham was gestorven en begraven, eeuwen nadat Isaac en Jacob waren gestorven en begraven, verschijnt de Heere in die brandende struik die niet verteert en Hij noemt zichzelf de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Dat is niet gestopt. De Heere is hen niet kwijt. Zoals wij iemand kunnen verliezen, kunnen kwijtraken. Maar de Heere is hen niet kwijt. De Heere is niet een God van heel vroeger alleen. Hij is niet een God van mensen die zijn verdwenen en waarmee het is afgelopen. De Schepper die staat er juist boven. Hij regeert over levenden en doden. En zo houdt Hij zijn kinderen vast door het sterven heen. En zelfs de dood krijgt deze relatie niet doorgesneden. Verrassend nieuws. Uit de mond van Jezus. Voor Hem leven ze allen. Zal dat nou echt zo zijn? Zou je kunnen denken? Zal dat nou echt zo zijn? Hoe weet ik of ik dat kan geloven? Nou, wij weten dat uit de opstanding van Christus. Want Hij heeft het fundament weggehaald onder de dood. Waardoor de dood door Hem te gronde is gericht. Hij nam de duivel de sleutels uit handen. De sleutels van het graf. Van de dood, van de hel. Dat heeft Hij gedaan met het offer aan het kruis. En nu kan Christus daarover regeren. Nu is Hij daarvan de overwinnaar. Hij stond op. Hij is door velen gezien. Door mannen gezien, door vrouwen gezien, door mensen alleen gezien, door mensen in gezelschap gezien. Jezus Christus, Hij is de overwinnaar. Hij heeft die grauwe vijand succesvol verslagen. En daarom mag een christen altijd vol goede moed zijn. Houd in gedachtenis dat Jezus is opgestaan uit de doden. Want in de diepste noden, want in de zwartste duisternis, dan kunnen wij onze hoop hierop bouwen. Als nou zelfs de dood verslagen is. Als zelfs de grendel van het graf gebroken is. Wat zouden we dan nog moeten vrezen? Niets zou ons meer kunnen scheiden van Gods liefde. Wat kan een mens mee doen? Ja, ze kunnen je pijn doen. Ze kunnen je oneerlijk behandelen. Maar Christus leeft. Christus de Heiland en Hij zal al je wonden helen. De duivel die kan je soms in de war brengen. Zeker. Maar Christus leeft. En ook een legioen aan duivelen kan je niet losrukken. Uit zijn hand, zo machtig is Hij. Hebt u er oog voor? Wat dat betekent, dat Hij is opgestaan. Hebt u er oog voor hoeveel zorg die levende Christus vandaag ook weer bewijst aan uw ziel? De levende Heere, die geeft ons de samenkomst van de gemeente. De levende Heere die geeft ons de levende verkondiging van het woord. De levende Christus die geeft ons de versterking door het brood en de wijn. Hij is u niet vergeten. De Jezus die legde ook nog uit in de opstanding. dan zijn ze gelijk aan de engelen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, niet dat de verlosten veranderen in engelen. Het blijven mensen. Ze verliezen uiteindelijk hun lichaam niet. Maar in zekere opzichten zullen ze op engelen lijken. Namelijk ook hierin dat ze niet meer kunnen sterven. En dat is ook de reden dat daar geen huwelijken meer zijn. Zo staat het er immers in vers 35 en 36. In die toekomstige wereld van de opstanding, daar zullen ze niet trouwen of ten huwelijk worden gegeven, want, staat er, want ze kunnen niet meer sterven. En dan even heel kort door de bocht. Als er geen mensen sterven, hoeven er dan ook geen mensen geboren te worden en hoeven ze ook geen huwelijken aan te gaan. Even kort door de bocht gezegd, dat ritme. Het ritme van het huwelijk en van kinderen krijgen en sterven en dan die kinderen die trouwen ook weer en krijgen kinderen. Die rondgang van de ene generatie naar de andere, dat hoort bij deze wereld. Maar niet meer bij die wereld van de opstanding. Daarmee is niet gezegd dat het verwekken van kinderen het enige doel is van het huwelijk. Dat zou dan zo'n conclusie korter de bocht zijn. Ook zonder kinderen kan een huwelijk waardevol zijn en dienstbaar, ook in Gods koninkrijk. En toch is er een Bijbelse band tussen het huwelijk en de voortplanting. Waarom er ook een man en een vrouw nodig is. In dat beeld van het huwelijk, in de Bijbel. Het zogenaamde probleem wat de Sadduceeën voorlegden. Het probleem van het zwagerhuwelijk. Zo wil de Heer Jezus daarmee duidelijk maken. Dat probleem, dat gaat niet op. Dat huwelijk is niet meer van belang daar. Er zal wel liefde zijn. Natuurlijk, zeker. Dat hoort ook bij Gods schepping en dat hoort ook tussen de mensen. Het zal tot zijn voltooiing komen. Er zal liefde zijn tussen de mensen en er zal daar een volk zijn dat samen God dient. En er zullen broeders en zusters zijn die verbonden zijn. In hun liefde tot de Vader. Die bij de Vader in het Vaderhuis thuis mogen zijn. En voor hem blijven zij leven. Allen die hij heeft aangenomen, die kunnen niet sterven. Ze hebben een nieuw leven gekregen. Een leven dat nooit vergaat. Het is het leven van Christus in ons. En zo leeft dus ook Abraham. Zo leeft Isaac. Zo leeft Jacob. Ze leven allemaal voor God om hem te eren, om zijn heilige naam voor eeuwig te prijzen. Dat nieuwe leven met Christus. Dat krijgt hier en nu al een begin. Door het geloof in hem. Zeker, we kunnen ons vaak ook machteloos voelen. Hoe gaat het nou verder na het avondmaal? Waar zie ik het werk van God? Bij tijden is het leeg en donker en toch is er hoop. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Hij laat niet los. Hij, de God van Jacob, en hij hoort uw geroep en hij ziet je verlangen. En nu, vertrouwen op hem. Op hem die het leven schenkt. Ook dat leven. Vertrouwen op hem die er niet mee zal stoppen. En zo is het goed. Ook deze week in hoe het gaat. We wandelen door het geloof. We zijn er nog niet bij dat einddoel. We wandelen door het geloof. En wie door het geloof wandelt, die komt er wel. En alles wat hier nog gebroken bleef. Ook al kun je hier allerlei zorg ervaren en veel verdriet. Of voel je je misschien hier heel klein. In de toekomende wereld is het volmaakt. Dan is alles heerlijk. Is alles toegewijd aan God. En dat eeuwige leven. Dat is een leven vol van zuivere liefde. Dat is een leven in ware eenheid met allen die God prijzen. Dat is een leven zonder angst en zonder rouw. Een leven vervuld met vreugde in God. En het heilig avondmaal dat leert ons, blijf hem verwachten. Dat is dankbaarheid. Dat we de Heere verwachten. Dat we vertrouwen op zijn genade. Dat we onszelf met lichaam en ziel leggen in zijn handen. Ja, wie zich zo heeft uitgestrekt naar Christus toe. Die zal hij vasthouden. Die zal leven. Altijd leven, die heeft een zekere toekomst. Hij blijft trouw. Hij is immers de eerste en de laatste. In dat geloof sterkt het avondmaal ons. Dat we de Heer blijven verwachten. Amen. We zingen nu van Psalm 21. De versen 3 en 4. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Deze psalm spreekt van de koning die verwacht werd. Wij denken daarbij ook aan de Heer Jezus Christus, waarin dat eeuwige leven neemt hij ook allen mee die in hem geloven. Psalm 21, vers 3 en 4. Laten wij danken en bidden. Heer in de hemel, machtige, barmhartige Vader, hoe groot is uw kracht en trouw, u die sterker bent dan al uw vijanden, dan alle nood, al het kwade. U prijzen wij vanwege uw grootheid, vanwege uw beloften, en mogen daarmee dan ook zo deze week ingaan om alle heil van u te verwachten. Heere, dat u ons zult helpen in het dagelijks leven, in wat we daarin tegenkomen. Dat u, Heere, ons ook wilt vernieuwen, opdat wij meer en meer voor u zouden leven. We bidden van u dat u daarin doorwerkt in ons leven, dat u ons de kracht geeft om door het geloof te wandelen en te mogen weten dat Christus leeft en dat wie in zijn handen is, wie tot de Heer Jezus de toevlucht heeft genomen met al zijn nood en armoede, dat die daar voor eeuwig veilig bewaard is. U danken wij voor uw woord, voor het getuigenis van uw kracht. U bidden we dat u met ons gaat. Heere, zegen ook alles wat er in uw naam gebeurt, om die te belijden, daden waar mensen een ander helpen, hun liefde tonen, gedreven door het geloof in u, in navolging van de Heer Jezus, waar mensen getuigen mogen zijn en een goed woord van u spreken, zegen dat, Heere, opdat de kracht en het licht ervan uitgaat naar de wereld om ons heen. U bidden we dat u uw nabijheid en hulp geeft, kinderen die naar school gaan en jongeren die een opleiding volgen. Ook wanneer er een weg wordt gezocht in het leven, om die te zoeken, om daarin keuzes te maken. Wanneer jongeren ook bewust of onbewust bezig zijn met de vraag: wie ben ik en waar sta ik en hoe zal ik nu verder gaan? Dan vragen wij van u dat u zelf daarin hen ook helpt en leidt, zodat ze de goede weg voor het leven helder mogen krijgen. Dat ze ook die zullen gaan met haar daad. Wij bidden van u dat u zelf ook in hun leven spreekt en werkt. En geef dat ook zo samen daar iets in mogen betekenen, als gemeente, op verschillende momenten, en dat uw woord ook van generatie op generatie wordt meegedragen, dat uw gemeente zo wordt bewaard, dat er ook telkens weer mensen zijn en nieuwe generaties die het heil in Christus kennen en uitdragen. We leggen al deze beden voor u neer. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4. Thank you. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.